God kwel. Goedenavond, welkom bij aflevering 82 van BNR Europa, het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam en ik word weer vergezeld door mijn collega Eurocommissaris Geert-Jan Haan.
Kalo apoyevma, Stefan.
Dat klinkt Grieks?
Ik geloof het wel. Ik hoop dat de Grieken het ook op die manier hebben opgevat.
Oké, nou, waar gaan we het over hebben vandaag?
Ja, vorige week al even kort aangestipt dat we deze week in afluisterschandalen duiken. Pegasus en Predator spyware, waar journalisten, politici en activisten in Europa, eigenlijk in de hele wereld, door worden afgeluisterd. Maar zeker ook in de Europese Unie speelt het. Denk alleen al aan Eurocommissaris Reinders, die een melding kreeg dat hij was geïnfecteerd. De Spaanse premier Sanchez, de Catalaanse regering. Er is een commissie van het parlement nu, de Pegasus-commissie. Die is afgelopen week in Griekenland geweest. Ze waren nog niet weg. Of daar was ook weer een extra schandaal. En wat er nu gebeurt is dat die tijdelijke onderzoekscommissie van het Europees Parlement, PEGA, die brengt al die schandalen nu in kaart.
Ja, inderdaad. En deze week heeft diezelfde commissie een rapport gepresenteerd over de bevindingen. En dat rapport werd door niemand minder voorgesteld dan delegatieleider van D66, Europarlementariër voor de Renew Europe-fractie, Sophie in het Veld.
Ja, 3 Nederlanders in die commissie. Jeroen Leenaars als voorzitter en ja. Dan is Sophie rapporteur en Thijs Reuten.
Een heel belangrijk onderwerp kennelijk. En terecht natuurlijk.
Duiken we zo in.
Inderdaad, daar gaan we het zo over hebben met haar. En we zouden natuurlijk BNR Europa niet zijn als we geen aandacht zouden hebben voor muziek van eigen Europese bodem. De lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa.
Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
Tijd voor de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan.
Nou, trapt u maar eens af met het nieuws dat u bezig gaat.
Nou, er is nogal wat natuurlijk. De COP27, niet te vergeten.
Die is eraf.
Die is eraf. De ruzie tussen Macron en Scholz, of tussen Duitsland en Frankrijk. Ja, dat ettert lekker door. Zeker na het bezoek van Scholz afgelopen week aan Beijing. Tot grote onvrede van veel Europeanen. En ja, het lijkt er toch op dat Duitsland en Frankrijk steeds lastiger met elkaar door één deur kunnen.
Dat was een korte conclusie van jouw nieuws.
Nee, ik dacht, er komt nu een vraag, maar...
Is er nog een weg hieruit?
Nou ja, ongetwijfeld. Bijvoorbeeld Macron, die gaat naar verluid mogelijk naar de G20. Dat is volgende week in Indonesië. Zelf ook even langs in Beijing. Ik denk niet dat hij daar de Europese waarden gaat verdedigen. Maar misschien toch ook nog even snel wat deeltjes wil sluiten voor het Franse bedrijfsleven. Maar dat is nog niet zeker. Ja, wat China betreft nu de rekkelijke en de precieze. Er zijn mensen die zeggen, nou, China, daar moeten we eigenlijk zo snel mogelijk vanaf. Want dat wordt het volgende Rusland. En mensen zoals Scholz die zeggen, ja, we moeten toch zaken met ze doen. En ze zijn belangrijk voor de economie. Laten we ze maar te vriend houden. Nou, Duitsland en Frankrijk hebben daar tegenovergestelde ideeën over. Niet alleen Frankrijk. Het lijkt er wel op dat Scholz toch een beetje geïsoleerd is in deze. Maar ja, als Frankrijk en Duitsland het niet met elkaar kunnen vinden, dan gaat alles veel langzamer in Europa.
Nou, maar er is hoop, Stefan.
Er is hoop, ja.
Ik heb namelijk ontdekt dat ze nog een gezamenlijke vijand hebben.
Mr. President, dear Joe, the transatlantic partnership stands stronger and more united than ever.
Ja, dat dacht je, Ursula. Maar er zitten scheurtjes in die relatie tussen de Verenigde Staten en Europese landen.
Ja.
En dat heeft niet zozeer te maken met de midterm election van deze week. Maar daardoor gaan we wel kijken naar die Amerikaans-Europese relatie. Maar het heeft te maken met elektrische voertuigen. Je hebt in Amerika, heeft Joe Biden uiteindelijk een hele grote belangrijke wet door het congres heen gekregen.
Ja.
Met infrastructurele projecten en verduurzamingsprojecten. De Inflation Reduction Act, als ik het goed uitspreek. En onderdeel daarvan is dat er een enorm belastingvoordeel nu is voor Amerikanen die elektrische auto's willen aanschaffen. Maar dat geldt vooral voor auto's van Amerikaanse makelij. Dat betekent dus dat een heleboel auto's van Europese bodem, maar ook Japan en ook Rusland, die hebben ook protest aangetekend. Die zijn helemaal niet blij met, als het ware, dit concurrentievoordeel Amerika zichzelf heeft toegeëigend.
Ja.
En je hebt de US Trade Representative, mevrouw Tai, die was ook afgelopen week in Praag. Die heeft daar een buitenland delegatie, omdat Tsjechië voorzitter is, gesproken. En toch ook een beetje om weer mensen te masseren. Zo van, we hebben misschien wel een probleem, want we willen als Westen nu, zeker met die oorlog, willen we als één front naar buiten treden. Maar goed, een handelsdispuut, dat kunnen we dan eigenlijk niet gebruiken. Dus hoe gaan we dit oplossen? Nou, toen zeiden de Europeanen, volgens mij bent u degene die dit veroorzaakt, want jullie zorgen ervoor dat jullie America First weer hanteren.
Ja, niets nieuws eigenlijk.
Niks nieuws, maar deze zaak zou zonder die oorlog misschien wel zo hoog zijn opgelopen tot een rechtszaak, een arbitragezaak bij Wereldhandelsorganisatie bijvoorbeeld. Zou zomaar kunnen.
Ja.
Maar nu gaan ze toch proberen om dit op een of andere manier weg te masseren en recht te breien. En dat is interessant, er is een taskforce in het leven geroepen. En die wordt op dit moment van Europese zijde geleid door de, stafchef of chef-staf? Maar in ieder geval door de stafchef van Ursula von der Leyen.
Stafchef in deze tijden van Sint-Nicolaas lijkt me beter.
Dat is jouw uitsmijter. En wat leuk is, is dat je hoorde net al het fragmentje van Ursula en Joe. Die kunnen het dus ook heel goed met elkaar vinden. En daar kunnen ze nu misschien de vruchten van plukken dat dit dispuut dus niet uiteindelijk tot een arbitragezaak gaat leiden, maar dat ze dit toch op een of andere manier met een normale dialoog kunnen oplossen. Maar goed, we wisten eigenlijk al, toen Joe Biden kwam, toen was het ook al America First. Dat ging niet ineens veranderen omdat het nu Biden was in plaats van Trump. Alleen het werd gewoon wat minder hard gezegd.
Ja, ja. Weer een ruzie. Tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. Luister en huiver maar even mee.
It's a very intrusive tool because it can access like all data on your phone, not just videos or pictures or emails, but also encrypted communication.
Ja, klinkt eng, hè, Gert-Jan? Stel je voor dat ik al jouw appjes en foto's zou kunnen zien zonder dat je het weet. Dat daar hebben we het hier over, want we gaan het hebben over afluisteren. Spyware in Europa. Onlangs is in Griekenland het gebruik van spionagesoftware aangetoond. En spionagesoftware klinkt nog een beetje James Bond-achtig, een beetje spannend. Maar het is echt vrij ernstig. Hoe dat komt, wie daarachter zit, dat is niet duidelijk. Hoewel rapporteur Sophie in het veld hier zo meer over zal vertellen. In ieder geval over haar vermoedens van de mogelijke dader of daders.
Ja, en Griekenland, dat was afgelopen week weer in het nieuws. Maar het speelt eigenlijk al heel lang in Polen, in Spanje, in Hongarije. Er zijn Cyprus en allerlei landen waar het gebruik van Pegasus of Predator spyware voorkomt. En wat betreft Hongarije, ik heb onlangs een interview gedaan met de Hongaarse journalist Szabolcs Pányi. Die hoorde je zojuist, want hij heeft zelf ondervonden hoe het is om bespioneerd te worden met dit soort moderne spionagesoftware. En heeft om die reden, omdat hij erachter kwam dat hij gespioneerd werd, ook dit verhaal naar buiten gebracht.
Ja, een zorgwekkend en actueel thema dus in Europa. Szabolcs Pányi hoor je later in onze uitzending. Maar eerst praten we met Sophie in het veld. Die zit op dit moment in een studio in Brussel.
Hartelijk welkom, mevrouw in het veld. Onderzoeksjournalist Szabolcs Pányi, die kwam er in het voorjaar van 2021 achter dat hij werd afgeluisterd met Pegasus software. Vervolgens legde hij dit spionageschandaal met andere journalisten ook bloot. Wanneer hoorde u voor het eerst van het bestaan van Pegasus?
Dat was in juli 2021. Toen kwam het Pegasus-project, dus dat is zo'n collectief van journalisten en NGO's. Die brachten dat nieuws naar buiten. Dat ze hadden een lijst van 50.000 telefoonnummers die geïnfecteerd waren, zeg maar, met spyware. Dat ging toen nog alleen maar over Pegasus. Dat is maar één merk, spyware. En toen zei ik van dat moeten wij als Europees Parlement gaan onderzoeken. Alleen er was op dat moment geen meerderheid voor. De meerderheid die kwam er aan het eind van 2021, toen duidelijk werd dat de Poolse regering ook misbruik maakt van die spyware. En ja, omdat toen hadden we ineens de EPP, hè, dus dat is hier de christendemocratische fractie, zeg maar. Die zitten daar niet in de regering. En die zeiden ineens van, dan willen wij wel zo'n mee steun geven aan zo'n onderzoekscommissie. Dus toen hadden we ineens wel een meerderheid. Nou, we zijn in maart van start gegaan en eigenlijk vanaf dat moment, er blijft gewoon elke dag informatie binnenkomen. En ik denk dat door dit nu zo neer te leggen, dat je waarschijnlijk ook weer nieuwe, moet ik zeggen, dat je mensen ook aanmoedigt om ook onderzoek te gaan doen, journalisten, om binnen hun eigen land te kijken. Ja, je kan toch echt wel wat in beweging brengen.
Laten we doorpraten over uw onderzoeksrapport en de implicaties. We hoorden zojuist al een fragment met onderzoeksjournalist Chabot Spani. En om er gelijk maar met gestrekt been in te gaan, we hadden het ook over of het wel enige zin heeft dat u dit rapport presenteert.
So how can you at the same time punish or hold these people accountable for their wrongdoings, for example, spying on innocent journalists and political opponents, when at the same time you need their cooperation to get the EU working on common projects. So that's a problem, and the European Parliament doesn't really have any kind of executive power. It's a parliament. It's not an executive body.
Ja, Pani is doelwit geweest van spyware, zoals ook in het conceptrapport te lezen staat. En hij vraagt zich heel erg af, hij worstelt er zelfs mee, wat de Europese Unie, in dit geval het parlement, nou precies kan doen met deze situatie. Want er is niet EU-wetgeving. Dan is eigenlijk mijn eerste vraag aan u, mevrouw In het Veld, waarom dan dit rapport?
Allereerst is er EU-wetgeving, ja en nee. Niet genoeg, maar er is wel degelijk wetgeving. En als de Europese Commissie haar rol zou spelen als onafhankelijke hoedster van de verdragen, dan zou ze alle mogelijkheden gebruiken om te zorgen dat de wet wordt gehandhaafd. Dan gaat het bijvoorbeeld over wetten die grondrechten, burgerrechten beschermen, maar ook dingen als exportwetten, aanbestedingswetten. Wacht even, er ontschiet me even eentje. Er is een hele serie wetten waar ze wel degelijk zouden kunnen handhaven. Maar je ziet dat de Europese Commissie zich opstelt als een soort secretariaat van de nationale regeringen. Ik heb vanmorgen in de persconferentie ook gezegd, de Europese Unie is zeer vastberaden en eensgezind als het gaat om aanvallen op onze democratie van buitenaf. We zeggen tegen Elon Musk, onaanvaardbaar, jij mag niet onze democratie aantasten, de Russen mogen zich er niet mee bemoeien, fake news, allemaal heel bedreigend. Maar als je dan zegt, ja maar, aanvallen op de democratie van binnenuit door de nationale regeringen, moeten we ook aanpakken. Maar ja, dan zie je dat de commissie ineens heel stil wordt en timide. En eigenlijk niet al haar bevoegdheid om dat misbruik aan te pakken.
Dus dit rapport is eigenlijk dan vooral voor de commissie bedoeld?
Nou, ook voor de commissie, maar ook voor de lidstaten. Kijk, het is begonnen omdat, allereerst als Europees Parlement zullen we natuurlijk altijd, als er dit soort aantastingen zijn van de democratie, maar ook als er Europese wetten worden geschaad of overtreden, dan zullen wij daar onderzoek naar doen. Maar ook omdat in de lidstaten waar het grootste misbruik is, hè, landen als Polen, Hongarije, Griekenland, daar is eigenlijk geen echt parlementair onderzoek mogelijk. De Poolse Senaat die doet het wel, omdat de regering daar geen meerderheid heeft. Alleen de Poolse Senaat heeft heel weinig bevoegdheden. Wij hebben ook geen volledige bevoegdheden voor parlementaire enquête. Maar wij kunnen wel een heleboel informatie samenbrengen. Wij kunnen een podium bieden aan getuigen. We kunnen de zaak op de agenda houden. We kunnen druk op de ketel zetten. En dan denk ik, ja, ook als je niet alle formele bevoegdheden hebt, moet je goed gebruik maken van de bevoegdheden die je wel hebt.
Dan misschien eerst goed om uw aanbevelingen van uw conceptrapport erbij te pakken. En dan kunnen we vanzelf ook de schakel maken naar hoe onderdelen van hoe de Europese instellingen functioneren moeten veranderen. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen van dit conceptrapport? Want er volgt nog een definitief rapport.
Mm-hmm. Een heleboel en ook allemaal van op heel verschillende onderdelen. Ik heb als eerste voorgesteld dat we een moratorium moeten instellen op het gebruik van spyware. En dat moratorium, dat zou dan land voor land opgeheven kunnen worden als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Onder andere dat ze moeten zorgen dat er gewoon goede juridische dekking is, zeg maar, goede rechtsbescherming. En een tweede is dat ze moeten toezeggen dat ze Europol laten meekijken naar de onderzoeken die daar lopen. Zo heb ik nog een paar voorwaarden. Maar dan zou je kunnen zeggen, als landen bereid zijn om dat te doen, dan dan kan dat moratorium worden opgeheven en dan kunnen ze gewoon verder spyware gebruiken voor waar het voor bedoeld is. De strijd tegen zware misdaad en nou ja, echt grote dreigingen tegen de nationale veiligheid.
Maar is dat niet juist het probleem dat een regering kan zeggen, ja, we werken mee en dan kunnen ze het net zo stiekem niet doen, toch? Dat is het hele punt van die spyware.
Dat is nu juist wat ik voorstel. Dat, hè, dus een moratorium, dat wil ze zeggen feitelijk een tijdelijk verbod op het gebruik van die spyware. Maar dan een aantal voorwaarden. Vier voorwaarden. En als aan die vier voorwaarden is voldaan, ja, dan heb je toch echt wel redelijk goede garanties dat ze er op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Maar dan moeten ze wel eerst daaraan voldoen.
Ja, maar dan nog, als een regering zin heeft om dit toch te gebruiken, er is niemand die een regering tegen kan houden.
Nou ja, dat is het tweede punt. We moeten naar Europese regels voor het gebruik hiervan. En die regels die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is al bijvoorbeeld een heleboel jurisprudentie over. Waarin staat van, hè, bijvoorbeeld, in welke gevallen mag je het gebruiken. Dus hè, echt alleen maar voor heel zware, uitzonderlijke gevallen. Er moet gerechtelijke toetsing aan te pas komen. Wat zijn de rechten van de doelwit? Nou, daar liggen een heleboel dingen in vast. Dus daar zou je gewoon Europese wet voor moeten hebben. Maar uiteindelijk, wat je zegt is, we kunnen wel een wet hebben, maar landen houden zich er niet aan. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een beetje het punt. Hè. Ze zeggen in het Engels, you can't legislate against bad intentions. Maar juist daarom moet je stevige handhavingsinstellingen hebben. En dan kom ik weer terug bij de manier waarop Europa bestuurlijk hebben ingericht. Op dit moment, als je de handhavingsinstantie is de Europese Commissie. Maar die is in de loop van de jaren eigenlijk zo onderdanig geworden naar de lidstaten. En wat heel opvallend is, is het standpunt van Nederland daarin. Tot het tijdperk Rutte, was Nederland altijd een heel groot voorstander van een sterke Europese Commissie. Nederland heeft baat bij een sterke supranationale Europese Unie en sterke supranationale instanties. En dat is eigenlijk in de afgelopen 12 jaar omgeslagen. En ook in Nederland zie je nu dat er eigenlijk een hele, wat we noemen, intergouvernementele wind waait. Hè, van de nationale regeringen hebben het voor het zeggen. Maar de Europese Commissie kan niet tegelijkertijd de dienaar van de lidstaten en de rechtshandhaver zijn. Dat zijn twee rollen die je niet kan combineren. Dus daar moeten we echt keuzes in maken.
Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
And then, of course, the case of Greece, where not Pegasus, but another spyware that also has Israeli origin, it's called Predator, was used against opposition politicians and also journalists.
In Griekenland is dat een steeds verder uitdijend schandaal. Ook journalisten die het schandaal juist bloot hebben gelegd, worden daar nu slachtoffer van.
I mean, if I understand correctly, but correct me if I'm wrong, I understand that Mr. Mitsotakis has not denied the existence, the veracity of the list of 33, and there may be more to follow. He just says that the government had nothing to do with it, that it was an external actor. It's not a very plausible hypothesis, I think. But let's see what comes out of the investigations. But I, you know, on the one hand, I understand the criticism and the frustration that we share.
Ja, u bent als onderdeel van die onderzoekscommissie onlangs in Griekenland geweest daar het een en ander aan te kaarten bij de Griekse overheid. Hebben ze naar u geluisterd of bent u afgeluisterd?
ik geloof niet dat ik word afgeluisterd, maar ja, deze dagen kan je daar nooit helemaal zeker van zijn. Nee, en ja, kijk, er zijn ook sinds wij daar geweest zijn vorige week, zijn er weer allerlei ontwikkelingen geweest. En het ziet er gewoon echt niet fraai uit. En de ontkenning van de regering en van de regeringspartij, die wordt wel gewoon steeds lastiger vol te houden. Daar zit ook wel een nationale dynamiek in. Hè. Het wordt gezien als nationaal politiek schandaal. Maar al die schandalen zijn natuurlijk gewoon ook Europees. Want ze raken ook aan de Europese instellingen. Er zijn Europarlementariërs afgeluisterd. Er zijn Eurocommissarissen afgeluisterd. Ministers en regeringsleiders die zijn lid van de Raad. Die zijn ook of afgeluisterd of zitten zelf achter het afluisteren. Dus het raakt rechtstreeks aan de Europese instellingen. Het raakt aan de wetgeving. Het raakt aan het functioneren van de democratie en de rechtsstaat. En dus ook aan zaken als... Ja, noem maar wat, justitie- en politie-samenwerking. Dus het heeft gewoon een enorme impact. En ik vind dat als je kijkt naar de Amerikanen, die toen Pegasus-project naar buiten kwam, toen bleken er ook een paar Amerikanen op die lijst te staan. Niet zo heel veel, maar een paar. En de Amerikanen die hebben meteen maatregelen getroffen. Die hebben het bedrijf wat Pegasus maakt op een zwarte lijst gezet. Die zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart. Die zijn meteen nieuwe wetgeving gaan maken. Dus die hebben meteen gereageerd. En kijk, er zijn nu Amerikaanse verkiezingen. En je merkt dat ook in Europa mensen zich zorgen maken over de stand van de democratie in de VS. En dat is ook niet onterecht. Alleen dan denk ik, ja, maar de instellingen daar functioneren nog wel. Hè. Je ziet dat zelfs een ex-president als Trump, zelfs destijds Nixon, hè, na Watergate, die kunnen rustig de rechtsstaat schaden en ze kunnen de democratie met voeten treden. En ja, de Europese Unie heeft eigenlijk weinig middelen om daarin te grijpen, maar ook eigenlijk weinig trek erin. De Europese Commissie die stelt zich heel erg onderdanig op naar die lidstaten en vaak ook een beetje opportunistisch. Maakt, hè, nu gaan ze weer een deeltje maken met de Hongaarse regering over die rechtsstaat. En we moeten dus, en ik weet dat dat niet populair is, maar we moeten het echt hebben over hoe wij Europa bestuurlijk hebben ingericht. Want mensen zeggen dan al snel, ja, maar dat is saai, dat is academisch, dat vinden de mensen niet interessant. Maar de bestuurlijke inrichting bepaalt wat de uitkomsten van je beleid zijn, wat de uitkomsten zijn van je politieke keuzes. Dus als je zegt, Europa doet bepaalde dingen niet goed, dan heeft dat heel veel te maken met de mogelijkheden die Europa heeft. Dus we moeten het daar echt over hebben.
Ja. En dat wijt u wat Nederland betreft dan dus aan Rutte?
Nou ja, niet alleen maar hem, maar goed, er is een tijdperk Rutte van de afgelopen 12 jaar. En hij heeft natuurlijk wel een heel zwaar stempel gedrukt op de Europa-koers van het land. En niet in de laatste plaats, omdat eigenlijk de achtereenvolgende kabinetten dat ook behoorlijk, als het ware, aan hem hebben uitbesteed. Zo van, Rutte doet Europa. Hij zit daar heel anders in dan zeg maar de regeringen in de decennia daarvoor. Nederland is daar echt, daar is echt een andere wind gaan waaien. En kijk, weet je, er wordt al snel gezegd van je bent een soort doorgeslagen maniacale federalist. Maar je moet gewoon kijken naar hoe werkt het in de praktijk en wat zijn de resultaten in de praktijk. En als je ziet dat de resultaten niet goed zijn, dan moet je daar toch uit concluderen dat het anders moet. Hè? En ik hoorde, ik zat van de week in een uitzending met Argos. En aan het eind werd dan ook Renske Leijten geïnterviewd. Die op zich helemaal zeg maar de zorgen deelt over het gebruik van spyware. Maar zij zei, we moeten dat niet supranationaal regelen. Lidstaten moeten dat gewoon goed afspreken. En als ze zich daar niet aan houden, dan moeten er sancties worden opgelegd. Maar dat is nu precies het punt. Want wie gaat dan die sancties opleggen? De lidstaten doen dat niet bij elkaar. Dat is heel evident. Dus dan moet je een krachtige, onafhankelijke, neutrale handhavingsinstantie hebben. En dat is de Europese Commissie. Of dat zou de Europese Commissie moeten zijn. En je ziet dat op heel veel terreinen, dat de commissie slecht handhaaft, omdat ze de nationale regeringen niet voor het hoofd wil stoten. Maar ja, dat gaat wel ten koste van de rechtshandhaving. We zien hetzelfde bij Europol. Hè, want wat hier aan de hand is met dat spyware, dat is dus gewoon feitelijk cybercrime. Dat is gewoon, hè, en er komt ook nog corruptie bij kijken en afpersing. Dus dat valt echt helemaal binnen het mandaat van Europol. Maar Europol, die mag wel voorstellen aan een lidstaat om onderzoek te doen. Maar als een lidstaat nee zegt, dan gebeurt het gewoon niet. Maar wat zien we nu? Dat Europol zeg maar zelfs niet eens die bevoegdheid gebruikt om voor te stellen aan een lidstaat, hè, ik noem maar wat, Polen of Griekenland of zo, om onderzoek te doen. Omdat ze zeggen, wij zijn zo afhankelijk van de lidstaten. dat we willen ze niet voor het hoofd stoten. Maar ja, dan krijg je dus de situatie dat de FBI deze week in Europa rondloopt om onderzoek te doen naar de spyware op ons grondgebied. Maar Europol zelf kan dat niet doen. Ja, dat is natuurlijk bizar.
Hoe doet de FBI dat dan? Lopen er nu mannetjes rond met jackies met FBI erop?
Dat je een groene pakken. Ja. Nee, naar verluid. Hè, er is afgelopen weekend werd er in de Griekse media een lijst bekendgemaakt waar allemaal high-profile figuren op staan die dan doelwit zouden zijn van spyware.
Ja, u was nog niet weg of die lijst kwam naar buiten?
Ja. ik las het in het vliegtuig. Pardon. Dus op die lijst stond blijkbaar iemand met dubbele Grieks-Amerikaanse nationaliteit of zo. En dus was dat voor de FBI aanleiding om onderzoek te gaan doen. Het is trouwens niet voor het eerst dat de FBI op Europees grondgebied onderzoek doet. Alleen het is vrij bizar dat zij dat wel kunnen doen en onze eigen Europol niet. Dat is Ja, en dan zie ik, er is een andere instelling, het Europese Openbaar Ministerie, EPPO heet dat, de European Public Prosecutor's Office. En die wordt geleid door een Roemeense, ja, Laura Kövesi. Ik vind haar echt helemaal top. Want zij doet precies wat een EU-instelling moet doen, namelijk zeg maar haar bevoegdheden echt helemaal gebruiken tot aan de grens van de bevoegdheden, zonder zich iets aan te trekken van of de regeringen haar aardig vinden of niet. Maar ze bestrijdt corruptie. En dat doet ze heel erg effectief. En dat doet ze in het belang van de Europese burgers, in het algemeen belang. En dat is een taakopvatting die volgens mij alle Europese instellingen zouden moeten hebben. Ik zeg er meteen ook bij, andersom moeten de nationale regeringen eindelijk ook eens een keertje verantwoordelijkheid gaan nemen voor de Europese Unie als geheel. In plaats van alleen maar voor hun eigen korte termijn electorale belangen, zeg maar.
Ja, laten we even teruggaan naar Pegasus en Predator. Hoe kan iemand erachter komen of die geïnfecteerd is met die spyware op zijn mobiele telefoon?
Ja, hoe kom je daarachter? De mensen die dan uiteindelijk vonden dat ze inderdaad gehackt waren of dat er pogingen waren geweest, die merkten dan dingen als dat hun batterij ineens leeg liep of dat ze bijvoorbeeld een telefoongesprek hadden gevoerd en dan ging de telefoon nog een keer en dan hoorden ze dat hele gesprek terug. Of dat de telefoon heel erg oververhit raakte terwijl ze niet, allemaal van dat soort dingen. Maar niet iedereen had dat. En sommige mensen zijn er gewoon per toeval achtergekomen. Je kan je telefoon dan laten checken. Maar het probleem is nu juist dat het zo ontzettend lastig te detecteren is. En dat de meeste mensen er helemaal niet op bedacht zijn. En het schijnt zelfs dat er alweer nieuwe versies in omloop zijn die helemaal geen sporen achterlaten. Dus daar kan je ook nooit meer achteraf bewijzen dat je slachtoffer bent geweest.
Want u laat uw telefoon ook wel eens controleren, heb ik begrepen. En dat kan dan gewoon in Brussel?
We hebben hier een afdeling, zeg maar de IT-afdeling van het parlement, die doet dat. En die hebben dan bij die Griek, die heeft ook daar uitgevonden dat hij getarget was.
Ja. Dat is meneer Androulakis, die ook een hele belangrijke oppositiefiguur in Griekenland is, hè, van de Socialistische Partij, volgens mij.
Ja, hij is de partijleider, dus hij is Europarlementariër, maar hij is partijleider van de Socialisten, de Sociaaldemocraten. Kijk, dat is typisch zo'n geval. Want ik krijg dus, nu ligt mijn rapport op tafel. En vervolgens beginnen een heleboel mensen te roepen: ja, maar je hebt geen juridisch, waterdicht, snoeihard bewijs. Nee, dat kan ook niet, want regeringen werken niet mee. Maar je kan wel, als het ware, als een soort detective kijken van wie had er een motief, wie had de middelen en wie had de gelegenheid. En vervolgens gaan elimineren. Nou, dan denk ik, toen het moment dat hij werd afgeluisterd was, toen het erom ging wie de nieuwe leider van die Socialistische Partij PASOK zou worden. Er waren vier kandidaten. En hij was de enige die zei, na de verkiezingen wil ik eventueel wel in een coalitie, of een coalitie met de partij van Mitsotakis aan een meerderheid helpen, maar niet met Mitsotakis aan het hoofd. Hij was de enige van de vier kandidaten die dat zei. Dus ja, dan kom je toch al vrij snel tot de overweging, zal ik maar zeggen, dat Mitsotakis er belang bij had dat een van de andere kandidaten zou winnen. Dus ja, is dat bewijs? Nee, maar het is wel een motief. En als je ook naar die hele situatie kijkt, er ligt nu een lijst met 33 namen. Allemaal namen in de omgeving van Mitsotakis. Nou, dan kan je gaan afvinken. Die zegt, oké, wat hij zegt, ja, die lijst bestaat wel, die is wel echt, maar daar zit iemand anders achter. Een andere persoon. Maar goed, die spyware, die wordt eigenlijk bijna alleen maar aan regeringen verkocht. En zelfs als een individu. Je hebt het over miljoenen, zo niet tientallen miljoenen. Dat trekt niet iemand even uit zijn zak alleen maar wat hij zijn buurman wil bespioneren. Tweede, nou, stel dat er zo'n rijk individu is in Griekenland. Welke reden zou die persoon dan hebben om al die personen op die lijst te willen bespioneren? Daar zit totaal geen logica in. En een aantal personen op die lijst, waaronder ook Androulakis, die werden ook, zeg maar, officieel gemonitord door de geheime dienst. Nou, weet je, als je al die dingen naast elkaar legt en dan ook nog een aantal personen in de entourage van Mitsotakis, die werkte voor dat bedrijf wat Predator maakt. Ja, oké. Dan is het een beetje, weet je wel, iemand heeft chocolade en kruimels rond zijn mond zitten en zegt, koektrommel? Ik? Nee.
Ja.
BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR-studio in Amsterdam. We praten met Sophie in het veld van de fractie Renew Europe in het Europees Parlement. Zij zit daarin namens D66 en Sophie in het veld is rapporteur van de PEGA-commissie. En een conceptrapport over afluisterschandalen in Europa verscheen deze week van de hand van die commissie.
We have to do a little bit of detective work here. Who would have the motive, the means and the opportunity? Now, look at the names on the list. It's clearly a political list. So who would have an interest? Which individual would have the money and the interest of surveilling these particular people?
Een van die bedrijven die hele diepe zakken hebben is de AIVD Nederland. Dat is een succesverhaal dat nu in het rapport staat. Veelal hebben we negatieve associaties met spyware. Maar in Nederland zou Ridouan Taghi zijn opgepakt door het gebruik van deze software. Door de AIVD in samenwerking met de politie. Is dit toevallig dat dit succesverhaal dan wel bekend is geworden?
Nou ja, daar kan ik alleen maar over speculeren. En even voor de goede orde. Kijk, ik heb geen verbod voorgesteld op het gebruik van spyware. Want ik denk dat als je dat heel goed inkadert, dat wel degelijk in hoogst uitzonderlijke gevallen, maar in dit soort gevallen inderdaad een belangrijk middel kan zijn. Maar in dit geval, wat wel heel opvallend was, was inderdaad dat verhaal werd dat door de Volkskrant, geloof ik, gepubliceerd. En die had daarvoor een aantal bronnen binnen de AIVD. Daar is verder geen enkele reactie op gekomen vanuit de AIVD. En dan denk je toch, ja, op een moment dat bedrijf wat Pegasus maakt, hè, NSO, stond op dat moment na al die onthullingen in heel slecht daglicht. Ze waren geblacklist door de Amerikanen en ze zaten dus ineens in de financiële problemen daardoor. Dus ze konden eigenlijk wel wat goede publiciteit gebruiken. Alleen, voor Israël zijn die spywarebedrijven, dat zijn wel particuliere bedrijven, dat zijn geen staatsbedrijven, maar die kunnen alleen maar opereren met een vergunning van de Israëlische overheid. En voor Israël zijn die vergunningen zijn eigenlijk, en dus die spyware, een heel belangrijk diplomatiek ruilmiddel. En zij zijn dus ook de enige die weten aan welke landen zo'n vergunning, of voor welke landen zo'n vergunning wordt verleend aan dat spywarebedrijf. Dus het is niet denkbaar dat de AIVD dit naar buiten zou laten komen als dat niet was afgestemd met Israël. Dat is niet denkbaar. Kan het zijn dat er gewoon individuele AIVD-medewerkers zijn die denken, nou, ik ga dit lekken, dat kan. Maar goed, dat zijn heb ik hard bewijs voor mijn verdenking, zeg maar. Nee, dat zal er ook wel niet komen. Maar het punt is, als je naar mijn rapport kijkt, als je allemaal van dit soort hele kleine dingetjes ziet, dan denk je, nou ja, oké, weet je, het zal wel. Maar als je ze allemaal naast elkaar zet, ja, dan is het beeld ineens heel anders.
En op pagina 80 is dan ruimte voor Nederland gemaakt in uw rapport. Daar staat dit, ja, volgens mij noemt u het remarkable, mm-hmm. hè, dus het mm-hmm. opvallende voorbeeld van Taki. Maar wat is nou eigenlijk, wat weten we nou eigenlijk over Nederland en dit soort spyware in het algemeen? Want de landen die we aan het begin hebben opgesomd, ja, daar zijn de zaken van mm-hmm. bekend dat die ook negatief zijn gebruikt. Maar ja, Nederland, worden er nou uitspraken over gedaan of helemaal niet? Ook niet van overheidswegen of wat dan ook?
Maar mij zijn geen gevallen bekend van mensen die om politieke redenen, zeg maar, door spyware zijn getarget door de Nederlandse overheid. Dat zou me ook, bedoel, dat zou ik ook echt heel, heel, heel verontrustend gevonden hebben. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niet af en toe even kritisch naar zichzelf moet kijken. Want ja, we hebben natuurlijk op dit moment wel een hele discussie rondom hoe het toezicht op de geheime diensten is geregeld. En er is een toezichthouder opgestapt omdat hij zei van ja, ik kan eigenlijk gewoon mijn werk niet meer goed doen. Ja, ik vind dat we daar een discussie over moeten hebben. Want de essentie van de democratie is nu juist niet alleen maar dat je de overheid macht geeft, bevoegdheden, maar dat je daar ook controle op uitoefent. En ja, als je zegt van jongens, laat ons maar gewoon onze gang gaan en dan achteraf mag je nog eens een keer kijken. Ja, is dat voldoende? Ja, dat denk ik niet. Want als je ze ook met die spyware bijvoorbeeld, als je als politie of geheime dienst, als je een telefoontap wil plaatsen, dan moet je toestemming hebben van de rechter en zo. Daar zijn procedures voor. Alleen die toestemming wordt altijd verleend voor een specifieke periode. Laten we zeggen 2 maanden of zo, ik noem maar wat. He, dat gaat in op datum 1 en dat eindigt op datum. Andere datum. Punt met die spyware is dat met spyware kan je ook helemaal teruggaan in de tijd. Niet telefoongesprekken, dat niet, maar wel al je metadata. Dus met wie heb je getelefoneerd, hoe lang. Maar ook toegang tot al je berichtjes, tot al je documenten, tot al je apps, tot al je foto's en video's. Alles wat je op je telefoontje hebt, alles. En locatiegegevens en dat kan dus helemaal terug in de tijd. Dus dan moet je eigenlijk bijvoorbeeld zo'n gerechtelijke toetsing of goedkeuringsprocedure moet je dan toch anders gaan inrichten. En dan moet je toch andere voorwaarden bij gaan stellen voordat je zo'n zwaar middel mag inzetten.
Dus Nederland is naïef op dit moment? Naar buiten toe in ieder geval?
Nou ja, kijk, Nederland wordt altijd wel gezien als een land waar we dit soort dingen goed geregeld hebben. Maar ik vind dat je dan als land niet op je lauweren moet rusten, maar altijd kijken hoe je het nog beter kan doen. En er zijn best wel een aantal dingen waarvan ik denk, hey, ik vind dat toezicht op de geheime diensten, dat nu wordt afgezwakt op een moment dat geheime diensten eigenlijk steeds meer bevoegdheden krijgen. Maar ook gewone politie, die valt natuurlijk niet onder dat soort zwaar toezicht. En je ziet dat politie eigenlijk ook steeds meer bevoegdheden en mogelijkheden krijgt. Want ook politiediensten gebruiken ook dit soort materiaal. Of in ieder geval kunnen dat gebruiken. Als je, er is elk jaar is een zo'n grote beurs voor spyware. En daar komen dan allemaal mensen op af. En je ziet dat alle lidstaten daar ook zijn. En ik heb 1 deelnemerslijst gevonden waar dan bijvoorbeeld lokale politiekorpsen op voorkomen. Ja, en dan denk ik, daar zou ik toch wel eens wat vragen bij willen stellen voordat je zo'n zwaar middel gaat gebruiken als politie. Ik bedoel, dan begeef je al helemaal op het terrein van geheime diensten. Dus weet je, naarmate de technologie verder ontwikkeld, natuurlijk moet je daar gebruik van maken. Want dat doen de schurken ook. Maar dan moet je ook wel steeds dat kader wat erbij hoort van garanties en van controle en van toezicht en van rechten, moet je ook wel steeds aanpassen. En dat gebeurt veel te weinig.
Should we be naive in the Netherlands about this?
I think you shouldn't. I mean, as far as I follow Dutch politics, you also have your so-called authoritarian-minded politicians around here. If certain people get to power, then, you know, you should be more worried than you could be right now. But also, we didn't talk about the surveillance carried out by private companies for business interests and other kinds of reasons. So it's not always the state that's the problem. Every European Union member state is different. So I think everyone should be cautious because the technology, I mean, it's universal. It can be accessible to basically anyone, and you just need one powerful person with bad intentions to create a situation where massive amount of people
and if you're working
can get
at
under surveillance.
Er is nog één ding dat mij dat ik niet helemaal snap als je het hebt over de rol van bijvoorbeeld de Europese Commissie. We hebben een aantal bekende Europeanen die aantoonbaar bespioneerd zijn. Die namen die rondgingen, Macron, Sanchez, Catalaanse regering, maar ook Eurocommissaris Reinders. Daarvan is in ieder geval bekend dat hij een notificatie heeft gehad van dat zijn telefoon geïnfecteerd was. Maar daar is nog helemaal geen opheldering over gekomen. Is dat ook uit een zekere angst dat het dus in een EU-lidstaat is gebeurd, dat die een commissaris hebben afgeluisterd en dat dan, ja, dan heb je de poppen aan het dansen.
Ja, nou, voor zover ik weet is de telefoon van Reinders niet besmet geraakt. He, is er wel een poging geweest, maar is dat niet, heeft hij er niet op geklikt, zeg maar. Maar de commissie doet er heel schimmig over. Ja. Ze hebben op een gegeven moment wel bevestigd dat er een aantal gevallen zijn van besmetting met spyware, maar niet hoeveel. Wij horen hier in de wandelgangen, zeg maar, dat het om ongeveer 60 mensen gaat. Dus dan heb niet eurocommissarissen, maar ambtenaren, zeg maar.
Mr. Reinders, Mr. Didier Reinders, who's commissioner. He and some other staff members were also known to receive a notification from Apple last November, I think. And this notification is widely believed to be about a certain Pegasus-type attack. But we still don't know who the perpetrators were, who targeted the European Commissioner and stuff from the commission. So that's still a mystery.
Daarnaast, ik had het net over die Griekse lijst, daar staat ook een ex-eurocommissaris op. En die was al weg op het moment dat die spyware gebruikt zou worden. Maar het geeft wel aan dat nationale regeringen of nationale partijen die spyware kunnen inzetten tegen leden van de Europese Commissie. Ja, dan vind ik het eigenlijk een hele rare zaak dat de Europese Commissie inderdaad uit angst dat de regering hierachter zat en dat ze daar dan dus grote bonje mee zouden krijgen als dat naar buiten komt, dat ze om die reden heel erg er het zwijgen toe doen. Want uiteindelijk is de Europese Commissie geen verantwoording schuldig aan de lidstaten, maar aan de burgers en aan het Europees Parlement. En als het zo is, hè, als het inderdaad zo is, wat het vermoeden is, dat of Polen of Hongarije heeft geprobeerd om eurocommissarissen en hun omgeving te hacken op een moment dat er onderhandeld wordt over heel erg veel Europese subsidies die op dit moment nog niet uitgekeerd zijn omdat die twee landen de rechtsstaat niet respecteren. Als er op zo'n moment de telefoons van de eurocommissarissen of hun entourage die er dan weer op gaan worden gehackt, ja, dan is je besluitvormings het democratische proces is niet meer gewaarborgd. Dat wordt dan gecorrumpeerd. Dus ik vind dat heel ernstig. En ook het feit dat de commissie daar zo geheimzinnig over doet, vind ik heel ernstig.
U gaat voor uw eindrapport nog op Europese tournee. U heeft een aantal landen nu bezocht. En ik geloof dat ze in Hongarije u nog kunnen begroeten.
Ik hoop ook in Spanje. Maar ja, Spanje dat ligt buitengewoon gevoelig. Dus we zullen zien of daar meerderheid voor is. Maar ja, nee, de onderzoekscommissie, die overigens onder leiding staat van mijn CDA-collega Jeroen Leenaars. Wij gaan gewoon door met onze onderzoekswerkzaamheden. Alleen we hebben natuurlijk een deadline waarbinnen dat rapport het hele traject doorlopen moet hebben. Dus dat gaan we nu in. Hè. Ik ga het formeel presenteren. En dan komen er amendementen, stemmingen enzovoort. Maar tegelijkertijd, parallel daaraan, gaat ons onderzoek natuurlijk ook gewoon door. En dat zal dan, dus wat we dan nog aan bevindingen hebben, dat zal gewoon in dat rapport nog gestoken worden. En ik zou ook, ik heb ook in de persconferentie gezegd van alle mensen die kritiek hebben op dat er geen snoeihard bewijs, geen smoking gun, dat we dat niet hebben. Nou, prima, maar bekritiseer niet ons, maar bekritiseer de regeringen die weigeren om informatie te verstrekken. Ook op terreinen waar dat kan, hè. Griekenland, weet de premier de macht heeft, de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld informatie vrij te geven over waarom die Europarlementariër door de geheime dienst werd gevolgd. Dus dat kan hij gewoon zeggen. De Griekse onderzoekscommissie die er is geweest, Die heeft alle stukken geheim verklaard. Nou, dat hoeven ze helemaal niet te doen. Die kunnen ze ook gewoon vrijgeven. Dus lidstaten, hè, ook met respect voor gewoon de vertrouwelijkheid van bepaalde stukken en zo, kunnen ze ons heel veel meer informatie geven. En dat wordt gewoon geweigerd.
Moeten mensen zich nu zorgen maken om een laptop te gebruiken of een smartwatch of telefoon in Europa?
Kijk, die spyware is ongelooflijk duur. Dus als jij gewoon gemiddelde burger bent met niets op je kerfstok, dan is de kans vrij klein dat ze dat gaan inzetten. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat niet alleen maar om de individuen. Het gaat erom wat betekent het voor onze democratie als journalisten, politici, advocaten, maatschappelijke organisaties. Als die niet meer vrij zijn. Als die, zodra ze kritiek hebben op een regering, of zodra ze bijvoorbeeld onderzoek doen naar bepaalde misstanden, kunnen ze te maken krijgen met dit soort spyware. Journalisten die niet meer hun bronnen kunnen beschermen, die niet meer vrijelijk met mensen kunnen praten. Advocaten die worden afgeluisterd als ze met hun cliënten praten. Dat is een ongelofelijke aanslag op de democratie. En moeten we daar ongerust over zijn? Ja.
Helder. Dank. Ongerust, Geert-Jan? Jij bent journalist. Oh, ik ook.
Ik weet niet of ik iets op mijn kerfstok heb. Maar het is wel belangrijk dat je als journalist heel goed nadenkt over hoe je met je bronnen omgaat. Dat heeft Chabot Spani ook wel heel duidelijk uitgelegd. Die legt zijn telefoon tegenwoordig af en toe in de koelkast. En gaat niet meer podcast luisteren onder de douche, vertelde hij. En hij gaat in het park heel ouderwets afspreken zonder telefoon. Want in een land als Hongarije kun je niemand meer vertrouwen.
Ja, maar zie je, maar dit is precies wat, kijk, dat zou met pakweg de Nokia van Mark Rutte, zou dat nog zin hebben. Alleen het probleem is, dit gaat niet alleen maar over afluisteren van jouw telefoongesprekken. Het gaat erom dat ze jouw telefoontje als het ware helemaal overnemen. Dus ze kunnen gewoon overal bij. Dus ook als jij je telefoon in de koelkast legt. En overigens vind ik het vrij idioot dat wij de verantwoordelijkheid daarvoor bij individuele burgers neerleggen. Dat je het journalisten heel moeilijk maakt. Hè, en ook anderen. Ik bedoel, ik ben ook politicus. Moet ik dan de hele dag maar mijn telefoon ergens anders laten? Dat vind ik de omgekeerde wereld. In een democratie zorg je gewoon dat regeringen zich niet aan dit soort dingen bezondigen. En als ze dat wel doen, dat ze daar sancties voor krijgen opgelegd. Zo hoort het in een democratie.
The global story here is that the whole spyware industry is just unregulated. There are no rules because it's so new. It's such a fresh phenomena that the different laws and regulations that were made to regulate this field of national security, privacy, etc., they are not up to date. We have technology that was unheard of even 10 years ago. So there needs to be updated regulation when it comes to surveillance and when it comes to especially spyware.
Ik wens u en de rest van de commissie veel succes met het vervolg van deze strijd. En dank voor uw tijd.
Dank wel.
Sophie in het veld, rapporteur van de tijdelijke PEGA-commissie. Ik hoop natuurlijk voor ons en voor u dat inderdaad tijdelijk is en niet een zaak van de lange adem.
Dankjewel, Sophie in het veld.
De nummer 1 in.
Ja, zoals iedere aflevering, ook weer nu een nummer 1 hit uit een van de Europese lidstaten.
En dat is dit keer dit nummer geworden.
Ja, het klinkt lekker zomers, hè, Geert-Jan, in deze wintertijd.
Heerlijk.
Ja, nummer 1 in Spanje. Die hadden we nog niet gehad dit seizoen.
Ik doe mijn trui uit, korte broek aan, cerveza.
En het nummer heet La Bachata van Manuel Turizo. Deze week dus nummer 1 in Barcelona en Madrid. En ja, al die nummers
staan in een Spotify-playlist die jij bijhoudt. En elke week weer netjes update. Volg ons op Spotify. Er komen elke keer ook weer volgers bij. BNR nummer 1.
En reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa@bnr.nl of via Twitter op @bnrdewereld. Zitten we nog niet op Mastodon? Moeten we dat niet even snel aanmaken?
Mag jij doen?
Misschien niet op Mastodon, misschien wel op Pegasus. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer.
Ayato.
A la prochaine.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.